Dankjewel. Ja, ik ben Daniël Noord. Ik ben 5 jaar geleden tot levend geloof gekomen. God heeft 5 jaar geleden zijn liefde in mijn hart geopenbaard. En dan staat je leven op zijn kop. 4 jaar geleden zijn we hier de kerk binnengekomen via een kerk in Katwijk, maar we wonen in de Hoek van Holland. 3 jaar geleden zijn we een weekje naar Engeland gegaan om eens te kijken bij New Tribes Mission. Als voorbereiding voor het zendingsveld. En het heeft 3 jaar geduurd dat we eindelijk de opleiding hebben kunnen afronden. En nu zijn we net terug uit Engeland. Gisteren zijn we teruggekomen. Uit regenachtige Wales. Heerlijk. Heerlijk afgekoeld. Heerlijk gelopen. Toen kwamen we hier, alles was door en oh, wauw. Ja, we zijn heel blij terug te zijn. En ik kan iedereen aanraden om een jaartje ertussen uit te gaan om een jaartje bijbelschool te doen. Dat is zo'n fundament voor je leven. En ja, dat is echt zeer aan te raden. Het komende half jaar hopen wij hier in Nederland ons voor te bereiden op zendingen in Canada onder de Indianen. NTM bestaat om de onbereikte volken zendingen, om die te bereiken met Gods woord. En Canada, ja, maar Canada is toch een westers land. En die Indianen, die zijn toch al bereid? Nee, die zijn niet bereid. Die zijn, ze leven nog heel ver in afgesloten gebieden. Ver van de buitenwereld afgesloten. Vaak kan je er alleen met een vliegtuig komen. Of 's winters over ijswegen. Van de buitenwereld afgesloten, er is wel vroeger wel een soortement van evangelie bereid, maar niet echt het boodschap van Gods woord is daar doorgedrongen. En wij, Nicole en ik, en onze zoon David, wij voelen ons geroepen om de Heer te volgen in die richting, om daar kerkplantend werk te gaan doen. Maar ik ben heel blij nu hier in Naaldwijk te zijn. Ik wil vanmorgen spreken over Johannes 15. En ik heb geen lieder opgegeven aan de muziek. Leiding, maar het sluit heel goed aan bij wat ik wil delen vanmorgen. Ik hoop u vanmorgen te prikkelen en te bemoedigen en op te wekken. Laten we eerst bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vandaag weer bij elkaar gebracht hebt. Dat we uw kinderen mogen zijn, dat we ja, bij u mogen wonen. Heer, wilt u ons leiden in uw geest, wilt u ons helpen in ons spreken. Wilt ons hart openstellen in de woorden die u tot ons wil spreken. In Jezus' naam. Amen. Ik wil lezen Johannes 15 en dan de eerste 17 versen. En ik lees het de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg of tilt hij op. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdord. Hij wordt met andere ranken verzameld en in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Sorry, dit is mijn telefoon. Ik heb een afspraak vandaag. Ik denk dat ik wel op tijd ben. Wat is de context? Het is de nacht van het verraad. De nacht voor de kruisiging. Jezus heeft 3 jaar samen met zijn volgelingen, met zijn discipelen, lief en leed gedeeld. Ze hebben samen gewoond. Ze hebben samen geleefd. Ze hebben samen gewerkt. Ze hebben net met Jezus het laatste paasmaal gegeten. Het lam gegeten. Jezus heeft ze de voeten gewassen. Judas is aangewezen als verrader. En hij is al verdwenen. De discipels, de volgelingen van Jezus, hebben een nieuwe instructie gekregen. Hou van elkaar, zegt Jezus. Zo weet iedereen dat je bij mij hoort. Hou van elkaar. Petrus heeft net gehoord dat hij Jezus 3 keer zal verraden. Jezus heeft de discipelen uitgelegd dat hij straks teruggaat naar de Vader. Hij heeft ze beloofd dat hij de Heilige Geest zal sturen. Hij zal ze niet alleen achterlaten. En nu? Nu hebben ze de bovenzaal verlaten. Ze lopen richting Gethsemane, de tuin, aan de voet van de Olijfberg, om te bidden. Vlak voordat Jezus gevangen genomen wordt, genomen zal worden. En nu zijn we aangekomen in Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Dit is de 7e keer dat Jezus zichzelf identificeert als de ik ben die ik ben, die we kennen van Mozes en de brandende braamstruik. In het evangelie van Johannes maakt Jezus heel erg duidelijk wie hij is. 7 keer maakt hij duidelijk, ik ben die ik ben, ik ben God. In hoofdstuk 6, vers 35, ik ben het brood dat leven geeft. In hoofdstuk 8, vers 12, ik ben het licht van de wereld. In hoofdstuk 10, vers 7, ik ben de deur voor de schapen. In hoofdstuk 10, vers 11, ik ben de goede herder. In hoofdstuk 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. In hoofdstuk 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu hier in hoofdstuk 15, ik ben de ware wijnstok. 7 keer maakt Jezus de zijn discipelen bekend wat zijn identiteit is. Hij is Gods eigen zoon. Door God gezonden uit de hemel. Hij is de verlosser, de Messias. Hij is degene die beloofd is in het paradijs aan Adam en Eva toen ze gezondigd hadden. Hij is degene die ons zal bevrijden van de macht van het kwaad in de wereld. En pas aan het eind van het volgende hoofdstuk getuigen de discipelen volmondig hun geloof in Jezus. In hoofdstuk 16 vers 29, toen zeiden de leerlingen, ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat u alles weet en dat niemand u iets hoeft te vragen. Nu geloven we dat u van God gezonden bent. Waarom vergelijkt de Heer Jezus zich met een druivenboom? Wat is er zo bijzonder aan een druivenboom? De druiventeelt heeft zijn wortels heel diep in de Joodse cultuur. Overal zijn wijngaarden te vinden. Niet Frankrijk, maar Israël is de bakermat van de wijncultuur. Weet u nog de eerste verspieders die terugkwamen uit Canaan? Ze kwamen terug met 1 rank, met 1 druiventros, gedragen door 2 man, kwamen ze terug bij Jozua. In Numeri 13, vers 23. In de wet van Mozes heeft God instructies gegeven voor het onderhouden van een wijngaard. Laat altijd wat druiven hangen voor vreemdelingen en voor de armen. Het schijnt zo te zijn dat in de tempel in de tijd van Jezus, dat de zuileningang versierd was met enorme gebeeldhouwde druivenranken. En weet u nog dat Jezus zijn werk begon met water te veranderen in wijn? De druiventeelt in Israël is diep geworteld in de Joodse cultuur. En wat de tuinbouw is voor het Westland, is de druiventeelt in het oude Israël. Het staat voor welzijn, het staat voor welvaart, het staat voor overvloed. Het staat voor rust, vrede en veiligheid. Een gevoel van thuiskomen. Dat Jezus zich met een druivenboom identificeert, geeft zijn discipelen een diep gevoel van geborgenheid. Jezus is hun thuis. Jezus is alles wat je nodig hebt. Maar waarom de ware wijnstok? In de Bijbel kennen we 3 verschillende boomgaarden, wijngaarden kennen. En de eerste wijngaard is de wijngaard Israël. In Psalm 80 wordt Israël vergeleken met een druivenboom ontworteld uit Egypte en geplant in Israël. Maar in Jesaja 5, vers 1, vers 5 zegt de Heer: voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? De Heer stuurde profeten om Israël toe te spreken. Ze wilden niet luisteren. Uiteindelijk stuurde God zijn eigen zoon naar de wijngaard. Maar zelfs die hebben ze gegrepen en vermoord, zoals we kunnen lezen in Matthäus 21, vers 39. God plantte Israël als een druivenboom in het midden van de wereld. Een druivenboom met vruchten waarvan alle volken mogen genieten. Aan de vruchten van Israël wilde God dat men hem zou herkennen als de God van Israël, als de God en schepper van de hemel en de aarde. De Israëlieten waren geroepen om ambassadeurs van God te zijn. De hele wereld moest door Israël God leren kennen. Israël was de eerste wijngaard. Helaas produceerden ze zure druiven en waren ze slechte getuigen van God. Israël als wijngaard, Israël als Gods getuige voor de wereld, is een teleurstelling geworden. Maar de beloften voor Israël bestaan nog steeds. God is nog niet klaar met Israël. De tweede wijngaard die we in de Bijbel kunnen vinden is in Openbaringen 14. Dat is de wijngaard van de aarde. De takken zijn de ongelovigen. Hun vruchten zijn de vruchten van hun eigen verkeerde lusten en hun slechte verlangens. Zij voeden zich met werelds plezier. Ze zijn altijd hongerig, want hun voeding is leeg en geeft nooit voldoening. Er zit geen leven in. De welbekende Rolling Stones hadden een liedje, I can't get no satisfaction. Ik kan geen bevrediging vinden. Zij verwoorden het perfect, want met alle rijkdom die zij hadden, krijgen ze de leegheid in hun hart niet gevuld. Er is altijd een knagende honger voor meer, meer, meer. In de wijngaard van de wereld zal je ziel nooit vervuld raken en zal je altijd geestelijk honger lijden. Uiteindelijk zal ook de wijngaard van de wereld tot een einde komen. Een einde waar je liever niet bij wilt zijn. En misschien is het een idee om thuis nog eens Openbaringen 14 door te lezen. Jezus is de ware wijnstok. Christus is de enige die echte voldoening geeft. Hij is het die vrede geeft in je hart. Hij geeft volledige, complete blijheid die je hart helemaal volmaakt. Net zoals in de tabernakel in het Heilige der Heiligen, waar Gods glorie de heilige volledig vulde, zo vult hij ons hart met zijn glorie. Hij zorgt voor complete voldoening. Christus is de enige die echt leven geeft. Hij is de boom die God zelf cultiveert. Hij is de blijvende boom, de boom die eeuwig leven geeft. Jezus is alles wat we nodig hebben in deze wereld. Hij is de redding van de wereld. Dat is wat Christus bedoelt met ik ben de ware wijnstok. De volgelingen van Jezus, zijn discipelen, hebben nu 3 jaar met hem samengewoond, samengeleefd. En ze krijgen hier het laatste deel van hun training. Straks gaat de Heer terug naar de Vader, de Heer Jezus, maar hij laat ze niet alleen. Straks stuurt hij zijn helper, de Heilige Geest. En daarom deze instructie. Ook al ben ik straks niet meer fysiek, ik ben bij je met mijn geest. Blijf in mij. Letterlijk staat er, woon in mij. Maak je huis in mij. Leef op dezelfde manier als ik toen nog fysiek bij je was. Als je door het leven gaat, waar je net doet alsof je Jezus niet bestaat of dat je hem negeert, dan kan je niet vruchtbaar zijn. Als je niet in mij woont, kan je niet anderen lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Zoals God mij heeft lief gehad. God wil dat we onze naasten en onze medemensen lief hebben. Sinds ik gered ben, heb ik heel erg sterk gemerkt dat als ik een paar dagen niet begin met zijn woord, de dag aan hem op te dragen, een stukje te lezen in zijn woord, als ik in mijn hart niet echt God zoek, dan sluipen er allerlei verkeerde gedachten bij me naar binnen. Ik word kribbig, er ontstaan donkere wolken in mijn hoofd, ik begin aan dingen te twijfelen, houdt God wel van mij? Langzaam begint mijn geestelijk leven te verdorren. Ik raak uitgedroogd. humeurig. Er begint een leegheid in me te ontstaan die aan me begint te knagen. Op dat moment ligt de zonde op de loer. Zonde krijgt makkelijk voet aan wal. Ik ben gemakkelijk geïrriteerd. Op die momenten zijn mijn vruchten van de liefde ver te zoeken. En wat het allerergste is, ik ben geen goede reclame voor de Heer Jezus. Ik ben geen goed ambassadeur voor de Hemelse Vader. En hier wordt God niet blij van. Want hij wil dat iedereen gered wordt en iedereen tot de wetenschap van de waarheid komt. Tot wetenschap van de waarheid komt, zoals staat in 1 Timotheüs 2 vers 4. Maar relatie met de Heer Jezus heeft hij zwaar onder te lijden. Hoe is onze wandel met de Heer Jezus? Hoe is ons gebedsleven? God wil dat iedereen gered wordt. Uit liefde voor de wereld is Christus naar de aarde gekomen om ons te bevrijden van onze schuld. Tegelijkertijd heeft hij 3 jaar lang 12 ooggetuigen mee op sleeptuig genomen om ze klaar te stomen om dit geweldige nieuws van bevrijding uit de gebroken wereld te verspreiden. En daarvoor heeft hij zijn volgelingen getraind om zelf ook weer nieuwe volgelingen te maken. Om nieuwe gelovigen, nieuwe takken aan de wijnstok van Jezus te enten. Degenen die net gered zijn, worden volgens Hebreeën 5 kinderen in het geloof genoemd. Ze krijgen eerst nog melk te drinken. Ze moeten nog groeien in kennis. De bedoeling is dat deze kinderen volwassen groeien in hun geloof. Volwassen groeien in hun relatie met de Heer Jezus. Groeien in het persoonlijk kennen van God de Vader en de Heer Jezus. Jezelf planten en wortelen in de liefde van God, zegt Efeziërs 3 vers 17. Als we gered zijn, dan begint het eeuwige leven. En Johannes 3 vers 17 vers 3 zegt, dit is het eeuwige leven. Dat we God de Vader persoonlijk kennen. En dat we Jezus Christus, door God gezonden, ook persoonlijk leren kennen. Hoe meer tijd we besteden in zijn woord, hoe beter we God de Vader en de Zoon leren kennen. We leren hoe geweldig hij is. Gods woord, staat er in de Bijbel, is als een zwaard dat snijdt tussen merg en been. Door in Gods woord te blijven, legt hij bloot wat aan ons gesnoeid moet worden. En zo bouwt de Heer ons op. Hoe beter we God leren kennen, hoe meer we vanzelf hem de eer geven, hoe we hem glorie geven vanuit de kennis die we van hem hebben. Waar ons hart vol van is, stroomt onze mond van over. Is uw hart ook zo vol van Jezus? Elke dag God een beetje beter leren kennen, zorgt ervoor dat we elke dag meer verwonderd raken wie God is en hem echte glorie geven. Dan groeien we van kinderen die nog melk drinken, uit naar volwassenen die anderen helpen God te leren kennen. Anderen helpen groeien, volgelingen die volgelingen maken, zowel binnen als buiten de kerk. Maar om dit te kunnen doen, moeten we ons thuis maken in Jezus, thuis maken in Christus. Zoals een tak aan een boom verbonden is, zo moeten we verbonden blijven in Christus om vruchtbaar te kunnen zijn, om liefdevol te kunnen zijn. In vers 2 van Johannes 15 staat dat de takken die geen vrucht dragen weggesneden worden. In het Grieks staat eigenlijk dat deze takken opgetild worden. Het woord dat daarvoor gebruikt is, is hetzelfde als wat Jezus zegt tegen de verlamde: neem je matras op en wandel. Het is hetzelfde woord wat Jezus zegt in Matteüs 16 vers 24, neem je kruis op en volg mij. Nieuwe takken die net geënt zijn op de stam zijn eerst nog zwak en hebben ondersteuning nodig. Ze moeten opgetild worden om sterk te groeien, voordat ze vruchtbaar kunnen zijn. Volwassenen in het geloof, zij die wandelen in de geest en zij die wandelen met Christus, kan God gebruiken om jongeren in het geloof, de discipelen, te trainen. God wil dat we allemaal volwassen worden in het geloof. God wil dat we ons allemaal richten naar Christus. God wil dat we onze wortels diep groeien in de liefde van God. God wil dat we vervuld raken met zijn liefde en met dezelfde compassie die hij had voor ons, oog krijgen voor onze medemens. God wil dat we dicht met Jezus verbonden blijven om te groeien in zijn liefde. En dat betekent dat we ons leven moeten inrichten, dat ons leven draait om Jezus. Hoe doe je dat? Hoe richt je je leven in dat Jezus centraal staat? En wat mij persoonlijk heel erg geholpen heeft, is Romeinen 12 vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als levend, heilig, God welgevallig of God blijmakend offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst voor u. Dat is echte worship. U moet uzelf niet aanpassen aan de kerk, maar veranderen door uw gezindheid of je manier van denken te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Wat hem blij maakt. Jezus is uit liefde voor ons van zijn hoge troon, hemelse troon, naar beneden gekomen naar de aarde. En hij heeft 6 uur lang met spijkers door zijn handen en door zijn voeten aan een kruis gehangen. Voordat hij de geest gaf. Waarom? Om de gebroken relatie tussen onze papa, onze hemelse vader, te herstellen. Om onze schuld op zich te nemen. Toen Jezus aan het kruis hing, dacht hij aan ons. Dacht hij aan jou en mij. Aan ieder van ons persoonlijk. Jezus was bereid om dat voor ons te ondergaan. Omdat hij zoveel van ons houdt. Uit liefde voor jou, uit liefde voor mij heeft hij dit ondergaan. Maar hij is ook opgestaan en heeft de dood overwonnen. Hij leeft, zodat we ook opnieuw met hem kunnen beginnen. Gelooft u dat? Als u dat gelooft, bent u gered. Als u dat gelooft, neemt hij de waslijst van onze schuld, van mijn schuld, en hij spijkert ze aan het kruis. Zo, betaald. Als u dat gelooft, bent u met Christus veilig opgeborgen in God. Dan bent u verzekerd met Christus. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Is dat niet geweldig? Daar word je toch blij van? Is toch nieuw levengevend? Is dat nou niet waard om te zeggen, wauw Heer, dat u dat voor mij gedaan hebt, dank u wel Heer. Is er iets wat ik voor u kan doen? Dat is de reactie die Jezus van ons verwacht. Heer, hier ben ik, zeg u het maar. Wat kan ik voor u doen? Heeft u dat wel eens gedaan? Heb je God wel eens gevraagd wat je voor hem kan doen? Jezus vraagt toewijding. Jezus kende ons persoonlijk toen hij aan het kruis voor ons stierf. Wilt u nou hem ook niet persoonlijk leren kennen? Colossenzen 3 vers 23 en 24 zegt, wat u ook doet, doet het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Wanneer we zo leven, dat we in alles wat we doen gefocust blijven op Jezus, thuis zijn in Jezus, dan helpt hij ons met liefhebben van elkaar. Alleen wanneer we ons thuis maken in hem. Ons thuis maken in zijn woord. Als het ware dagelijks aan zijn lippen hangen, zoals de discipelen elke dag aan zijn lippen hingen. Ons voeden met zijn woorden. Alleen dan kunnen we veel vruchten produceren. Alleen dan kunnen we anderen liefhebben. Alleen dan wil Jezus onze vriend zijn. Het is aan ons de keus. Leef je de rest van ons leven voor onszelf, met alle consequenties van dien, of leef je voor hem, als vriend van Jezus, met een eeuwige beloning? Amen.